Ja, goedenavond allemaal. Fijn dat u er weer bent. Dat we weer verder mogen gaan met Daniël. Het is alweer een tijd geleden. Feestdagen zitten ertussen. Maar we waren gebleven bij Daniël 4, ergens midden in het hoofdstuk. Wessel die mailde me al dat hij niet op tijd kon zijn. Hij hoopt nog wel te komen. Dus hij vroeg me of we het dan met elkaar wilden openen zonder dat hij erbij is. Nou, dat gaat vast lukken. Ja, Wessel die begint ook altijd met een lied. Dus waarom zouden wij dat dan nu vanavond niet doen? Wie heeft een mooi lied om mee te beginnen? Vijf uit Opwekking of Johan de Heer? Johannes de Heer. Dat is een. Ja. Ik begrijp dat ik dat niet had moeten vragen. Goed. Al de weg, een schitterende tekst. Al de weg leidt mij mijn heiland. En zeker aan het begin zo van een. Een hoofdstuk als dat van Daniël, waar het dus echt gaat om de leiding van de Heer op de levensweg. Ik weet niet of we begeleiding hebben via de.
Zoet het troost en zout.
Wel dat wij deze avond weer bij elkaar mogen komen rondom uw woord. Dank u wel voor gezondheid, voor verlangen, voor mogelijkheid die u ons schenkt om hier zo bij elkaar te zijn. In rust, vrede en in vrijheid. Wat een zegeningen geeft u ons, o hemelse Vader. Dank u wel dat u zelf hier in ons midden bent, omdat u dat beloofd hebt. Dank u wel dat u ons uw Heilige Geest hebt gegeven om ons in de waarheid van uw woord te leiden, om ons verstand te verlichten, om ons te helpen bij het begrijpen, bij het nadenken met elkaar over uw woord. Heere God, zo leggen we deze avond in uw handen. In onszelf en uit onszelf hebben we niets om op te pleiten, we hebben niets op grond waarvan we iets zouden kunnen. Maar we vragen u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, wilt u ons de verlichting van uw Heilige Geest schenken? Wilt u ons door uw genade en uw liefde een gezegende avond schenken, zo rondom uw geopende woord? Dank u wel dat wij dat van u mogen vragen, in afhankelijkheid van u en in kinderlijk vertrouwen dat u ons hoort. Amen. Ja, dan zijn we weer om bij elkaar om verder te gaan met Daniël. En volgens mijn aantekeningen zijn wij gekomen bij Daniël 4, vers 27. En zouden wij de draad dus oppakken bij 28. Iets anders dan zondag is aangekondigd. Daar werd namelijk gezegd Daniël 4. Maar we zijn al tegen het einde van Daniël 4. En de bedoeling is vandaag ook Daniël 5 en, als het kan, Daniël 6 te doen. Dan hebben we nog bij leven en welzijn 3 keer. En als we dan elke keer 2 hoofdstukken doen, ja, dan kunnen we net in 6 keer de 12 hoofdstukken van Daniël doen. Maar goed, we gaan kijken hoe ver we komen vanavond. Daniël 4, vers 28, gaat over het slot van de geschiedenis, wat er nu gebeurde toen koning Nebukadnezar een droom had en Daniël die droom had uitgelegd en hem had gezegd dat hij moest, daar eindigden we mee vorige keer in Daniël hoofdstuk 4, en nu moet ik hier heel snel doorheen, maar ik begreep dat er een probleempje is met de waarmee? Met de
schermresolutie, maar zelfs kan je helemaal niks.
Ja. Dus ik kan het wel hier laten zien, maar ik zie het bij mij niet. Dus sorry dat ik de hele tijd dan moet omdraaien. Andere keren kon ik gewoon op mijn schermpje hier zien. Dus nu moet ik dan ook even kijken. Ja, Daniël 4. Nou, meteen even een mooie herhaling. We hebben gezien dat Nebukadnezar een droom heeft. En die droom die wordt dan door Daniël uitgelegd. En dan wordt hem verteld dat die droom, hij vertelt hem wat hem overkwam. Iedereen komt, niemand kan het vertellen. En Daniël die kan het dan uitleggen. En dan wordt hem verteld van, ja, wat u zag. He, Daniël is ontzet. En dan zegt hij ook nog, koning, wat ik nu gezien heb, wat mij is geopenbaard. Dan zegt hij heel netjes, mogen dat uw vijanden overkomen? Nou, dan weet de koning al, dan kan hij begrijpen, dit is niet veel goeds. Als hij zegt, mogen dat uw vijanden overkomen? Het was die droom waarin hij een boomstam zag die heel hoog werd en de vogels die konden daarin nestelen en de takken kwamen tot aan de hemel. En dan legt Daniël hem uit dat die boom in die droom, dat dat op hem als koning slaat. En we lazen in vers 24 van hoofdstuk 2. Dit is de betekenis, o koning, en dit is de beslissing van de Allerhoogste. Waarom zegt hij dat de Allerhoogste? Omdat Nebukadnezar, die waande zichzelf als de Allerhoogste, de Allergrootste koning. En dan zegt hij, dit zal over mijn heer de koning komen. En dan profeteert hij, hij voorzegt hem, u zult van de mensen worden verstoten, vers 25. Je zult worden als de dieren van het veld, daar zul je wonen. En je zult nat gemaakt worden van de dauw van de hemel, vers 25, tweede helft. En er zullen 7 tijden voorbij gaan. En dat pakken we dan weer even op, heel belangrijk. Totdat, zegt vers 25 aan het einde, totdat u bekent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over alle koninkrijken van de mensen. En hij geeft ze aan wie hij wil. Ofwel, Nebukadnezar, die zichzelf de Almachtige, de Grootste, waant, die moet nu gaan leren, meer nog, hij moet gaan erkennen dat er maar 1 Allerhoogste koning is en dat is de God van Daniël, de God van hemel en aarde. En hij is degene die het koninkrijk aan de mensen geeft. Nou, dat is een hele actuele les, ook voor vandaag de dag. De groten, de koningen, de machtigen van deze aarde, die moeten erkennen dat zij koning zijn of machthebber of wat dan ook, alleen omdat God dat toestaat. Hij geeft aan die hij wil en hij neemt het ook af. Er hoeft maar dit te gebeuren en de groten van deze aarde zijn niets. Al die groten, of ze nu president, koning of wat voor machthebber ook zijn. De koning, dat is het slot en nu kan ik ook niet aanwijzen op het omdat ik het scherm hier niet heb. Maar het laatste puntje. De koning moest leren onderdanig te zijn aan de Heer. Nou, dat is een les die ook actueel is. En niet alleen voor de grootte van deze aarde, maar ook voor ons. En dan is het laatste wat wij toen we vorige keer stopten zagen. Daarom, o koning, breek uw zonde af en doe gerechtigheid en stop met uw ongerechtigheid en doe genade. Bewijs genade aan de armen, aan de ellendigen. Nou, daarmee eindigden we vorige keer en dan pakken we bij vers 28 pakken wij dan de draad op. We zien, als we dit zo bekijken, dit stukje, vers 28 tot en met 37, tot en met het slot. Voor degene die zich afvragen waarom er nou 2 verschillende tekstverwijzingen staan. Voor degenen die er vorige keren niet waren. We hebben gezegd dat in hoofdstuk 4 heb je wat tekstverschillen. Nee, ik zeg het niet goed, geen tekstverschillen, maar wat versindelingverschillen tussen de Statenvertaling en de HSV en de NBG. En voor degene die de NBV gebruikt, die volgt de tekstindeling, de versindeling van de Hebreeuwse Bijbel. En dat is wat aan de rechterkant staat. Ja? Dus vandaar een beetje ingewikkeld de tekstverwijzing. Maar in ieder geval weten we niet wat de reactie was van de koning. Dat wordt niet vermeld. We eindigden met de vermaning en de uitleg van Daniël en dan de vermaning. Koning, mag ik u een advies geven? Breek met uw zonde, breek met uw ongerechtigheid. Bewijs genade aan de armen, aan de ellendigen. Nou, ook een actueel advies, hè? Dit is zo'n actueel deel ook. Maar dan zegt het slotdeel van hoofdstuk 4... vanaf vers 28, niet hoe Nebukadnezar reageerde. En eerlijk gezegd vraag ik me dat best af. Hoe reageerde hij nou? wordt ons niet verteld. Er wordt verteld, vers 28, dit overkwam Nebukadnezar nu allemaal. En het zou nog een jaar duren, blijkens vers 29, voordat het oordeel, wat hij gezien had in zijn droom en wat Daniël hem had uitgelegd, voordat dat oordeel werkelijkheid werd. Wat was het oordeel? Je zult worden verstoten, je zult zijn als een beest, je zult nat worden van de dauw van de hemel, je haar zal groeien als van vogels, van arenden, en je nagels zullen worden als van vogels. Met andere woorden, je zult als een beest zijn, je zult klauwen hebben. Vers 29 zegt dat er 12 maanden voorbij gaan. En dan staat hij op het koninklijke paleis, dan wandelt hij daar waarschijnlijk op het platte dak. En is hij nou zijn verontrustende droom vergeten? Nou, in een jaar kan dat best. Denkt hij er nog wel eens aan? Maar dan loopt hij over het platte dak van zijn paleis en dan kijkt hij uit over wat hij allemaal ziet, de stad, de imposante gebouwen. Als we stilstaan bij hoe groots, hoe luxe, hoe indrukwekkend Babel was, nou dan heeft hij menselijk gesproken reden om trots te zijn, of niet? Ja, hij heeft ook voorgangers die Babel gebouwd hebben. Maar in de loop van zijn regering, dat is waar, zijn veel imposante bouwwerken in de loop van de regering van Nebukadnezar verfraaid, heel mooi uitgebreid. En wat hij dan ziet als hij zo op dat dak staat, dat bevalt hem wel en hij is vol van trots. En het gevaar wanneer een mens trots is en niet weet aan wie en aan wat hij bepaalde dingen te danken heeft, om te beginnen aan de Heere God. En dan roept hij uit, en dat leest u in vers 30, is dit niet het grote Babel dat ik heb gebouwd door mijn sterke macht tot eer van mijn majesteit? Tot een huis voor het koningschap. Boei, hij zegt nogal wat. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Tot eer van mijn majesteit? Let op, tot eer van zijn majesteit. Dat zijn godsdienstig, religieus getinte uitdrukkingen. Dat zijn woorden die je alleen maar gebruikt tot eer van God, tot eer van zijn majesteit. Dat zijn woorden die wij in de mond nemen als we het hebben over de majesteit van de Heere God. Tot eer van een mens zul je dit nooit zeggen, als je de Heere God kent en hem dient. Tot eer van zijn majesteit, dat zijn woorden, uitdrukkingen die alleen de Heere God toekomen. En dan zegt hij ook nog, en ik heb dit gebouwd tot een huis van mijn koninkrijk. En dat doet denken aan het huis van zijn koninkrijk. Nee, niet aan een menselijk paleis, de tempel. De tempel waar de Heere God woont. Nou, hij is vol van trots en dan, het is nog niet uitgesproken, vers 31, het is nog in zijn mond. Het is nog in zijn mond. En dan hoor je, dan klinkt er een stem en die zegt vanuit de hemel, vers 31b, o koning Nebukadnezar, het koninkrijk is nu van u weggenomen. Zo werkt de Heere God met de groten van deze aarde die opgeblazen door trots denken dat ze het allemaal zelf doen. Nogmaals, was hij zijn droom vergeten? Was hij vergeten wat Daniël hem geadviseerd had? Terwijl hij toch wist, dit is ook een concrete praktische les, want wij zijn geen haar beter. Wanneer iemand waarvan je weet, dit is een man Gods, dit is van de Heere God, dit is openbaring. En die geeft je een advies, die geeft je wat door.
En na verloop van tijd vergeet je het gewoon. Dat is met Nebukadnezar gebeurd. We hebben eerder gezien al hoe hij Daniël in hoge acht had. Hoe hij erkende dat dit een man met wijze woorden, met wijze raad en adviezen was. En hij is het helemaal, heeft hij het in de wind geslagen. Hij is het blijkbaar vergeten. En dan hoort hij vanuit de hemel die stem die herhaalt wat Daniël hem een jaar daarvoor geopenbaard had, naar aanleiding van die droom. Want wat zegt vers 32? Je zult van de mensen verstoten worden. U zult wonen bij de dieren van het veld. Je zult gras eten, zoals de ossen. En er zullen 7 tijden voorbij gaan. En dan komt het. Totdat u bekent dat de Allerhoogste over de koninkrijken van de mensen heerschappij heeft. En hij geeft ze aan wie hij wil. En hier wordt door de verteller, degene die dit vertelt, wordt ook niet meegedeeld wat Nebukadnezar zijn reactie was. Wordt meteen de consequentie, het gevolg, wat er gebeurde, wordt meegedeeld. Want er staat onmiddellijk in vers 33, onmiddellijk van beneden het derde puntje, vers 33, het oordeel treedt onmiddellijk in. En dat vertelt ons, als God een oordeel heeft, en dat is ook actueel, want Gods woord verandert niet, dan kan dat elk moment intreden. En vaak op het moment dat de mensen denken, oh, gebeurt toch niet. Ja? Zoals in de tijd van een kleine profeet. Zelfs de Israëlieten in hun hart zeiden, de Heere God, hij doet niks. Geen goed en geen kwaad. Op het meest onverwachte moment, onmiddellijk treedt het oordeel in. En vers 33 zegt, hij werd verstoten van de mensen, hij at gras als een beest, hij werd nat van de dauw van de hemel, en zijn haren groeiden en zijn nagels werden als van vogels. En na het einde van die, dan horen we opeens in vers 34, horen we Nebukadnezar zelf even aan het woord. Dat is bijzonder. Vers 34 zegt, na die dagen hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel. En hemel staat voor de Heere God. Dus meer dan alleen maar even naar boven kijken. Is daar erkenning of herkenning? Dat is een intrigerende persoon, Nebukadnezar. Is hij nou echt bekeerd? In ieder geval komt hij tot inkeer. Zijn waanzin is voorbij. Hij was waanzinnig. Hij was ziek. Dat heeft God hem laten overkomen. Het is nu voorbij. En dan is zijn reactie, ik loofde de Allerhoogste. Ziet u, nu erkent hij, niet ik ben de Allergrootste en de Allerhoogste, nu loof ik de Allerhoogste. En ik prees en ik verheerlijkte de eeuwig levende. Dus hij herkent hem als de Allerhoogste, als degene die eeuwig leeft. Dit is nogal wat hij hier zegt. Die Nebukadnezar die Jeruzalem omver alles heeft kapot gemaakt, die Nebukadnezar die zegt nu, zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Wat beleidt hij allemaal hier? Wat erkent hij allemaal hier? Zo werkt de geest van God. Zo kan de geest van God iemand veranderen. Is hij nu werkelijk bekeerd? Wat wel waar is, zijn waanzin is voorbij en nu komt hij tot inzicht. Nu komt hij tot erkenning van de waarheid. En dat is een heel stap in de goede richting. En daar moeten we het bij laten. Wij kunnen niet meer erin lezen dan we hier lezen. Hij komt tot inkeer, hij erkent dat de Heere de Allerhoogste is, de eeuwige levende, dat hij een eeuwige heerschappij heeft en dat zijn koninkrijk generatie in generatie uit voortgaat. En dan concluderen wij, hij moest leren onderdanig te zijn aan de Heere. En vers 35 tot en met 37 vertellen dan ook wat hij zelf heeft meegemaakt. Het gaat ook heel snel, er is heel veel vaart. Vers 35 zegt dat alle inwoners van de aarde, dus van de hele wereldbevolking is niks. Hij doet naar zijn wil met het leger van de hemels en op de aarde. Dus hij beleidt hier, de God van Israël, de God van Daniël, doet met de hemelse legers en met de mensen hier op aarde wat hij wil. Hoe heeft hij dit allemaal ontdekt, deze Nebukadnezar? Is dat de man die Jeruzalem heeft aangevallen? De man die Jeruzalem heeft belegerd, die de tempel van de Heere God maar één ding met de grond gelijk maakte. Verschrikkelijk wat hij heeft gedaan. En nu zien we deze kant. Wat een hele intrigerende geschiedenis. Niemand op de aarde, zegt hij aan het einde van vers 35, kan zeggen, wat doet u? Dus hij ook niet. Hij kan niet tegen God zeggen, wat doet u? Niemand kan de Heere God tot verantwoording roepen. En dan herhaalt hij dat zijn verstand, wat hij in vers 34 ook al had gezegd, mijn verstand kwam weer in mij, ofwel de waanzin is voorbij. Maar daarmee kwam ook zijn glorie, zijn koninkrijk, zijn majesteit, al zijn heerlijkheid, luister en hoge positie kwam weer terug. Maar nu weet hij, het is puur genade van de God van Israël. En dan eindigt hij in vers 37. Ik, Nebukadnezar, prijs nu en verhoog en verheerlijk de koning van de hemel. Want al zijn werken zijn waarheid en al zijn paden zijn gerichten. Hij is machtig te vernederen degene die in hoogmoed gaan. Dat is zijn les. De Heere God die loof ik nu, de Heere God prijs ik nu, alles in zijn hand en zijn slotbelijdenis, nou dat is toch wel zo'n belangrijke les. Hij, die God die ik nu loof, is machtig degene die in hoogmoed wandelde, zoals ik, Nebukadnezar, om die te vernederen. Nou, daar eindigt hoofdstuk 4. Ja, hoofdstuk 4 eindigt dan met deze indrukwekkende geschiedenis. En dan gaat het naar hoofdstuk 6, sorry, 5, ik moet wel goed tellen, naar hoofdstuk 5. En dan wordt er niet meer rechtstreeks melding gemaakt van Nebukadnezar, maar de teksten, de inhoud van hoofdstuk 4 en 5 zijn heel duidelijk met elkaar verwant. Er is een hele duidelijke parallelie. En dat zullen we ook zien. Ja, het gaat over die bekende geschiedenis van het teken aan de wand. Er is, dacht ik, zelfs een Nederlands spreekwoord, en in andere talen geloof ik ook, een teken aan de wand. Menigeen gebruikt het zonder te weten dat het uit dit hoofdstuk van Daniël komt. Als men zegt, nou dat is tekenend, het is een teken aan de wand. Is dus een Bijbelse gegeven. We maken nu een grote sprong in de tijd, namelijk van Nebukadnezar, die koning die de Judeërs in ballingschap had gevoerd. Ja, 2 Koningen 25, lees dat maar eens. Dan leest u wat hij gedaan heeft. Dat hij de laatste koning van Juda, 2 Koningen 25, de laatste koning van Juda, die heeft hij laten kijken hoe zijn zonen geslacht werden voor zijn ogen. Toen zijn zijn ogen uitgestoken, toen is hij gebonden met ketenen, toen is hij meegevoerd naar Babel en toen is hij in de gevangenis gezet. Dat heeft die laatste koning van Juda meegemaakt. Dat heeft allemaal plaatsgevonden onder, jawel, deze Nebukadnezar waar we net over lazen. Niet te geloven, hè? Maar Nebukadnezar, die van 605 tot 562 voor Christus regeerde, nadat zijn geschiedenis genoemd is in hoofdstuk 4, maken we, zoals ik zei, een sprong in de tijd. Alleen de tekst, zoals u die hebt, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5, lijkt het, om meer dan één reden, dat het onmiddellijk op elkaar volgt. Het lijkt zelfs dat de koning die nu genoemd wordt, Belsasar. Ja, Belsasar. U denkt misschien aan een andere figuur, maar Belsasar is de koning waar het nu om gaat in hoofdstuk 5. Er zitten 3 opvolgers van Nebukadnezar zitten tussen Nebukadnezar en deze Belsasar. Ja, want Belsasar regeerde van 553 tot 539 voor Christus. Dus daar zit een periode tussen. En uit buitenbijbelse bronnen, ook bepaalde bijbelse gegevens, weten we ook de namen, ik zal ze u sparen, de namen van de 3 opvolgers van Nebukadnezar. Dus je hebt Nebukadnezar, toen kwam er iemand, en toen kwam de bekende koning Nabonidus. En Nabonidus, die had een zoon, en dat was Belsasar. En deze Belsasar was eigenlijk niet echt koning, maar co-regent. Maar goed, hij functioneerde als koning, maar deze Nabonidus was eigenlijk de laatste koning, let op, van het Neo-Babylonische Rijk. Dus we zitten nu in de afgang van het Babylonische Rijk. De laatste koning, Nabonidus, en dan zijn zoon, die co-regent was, Belsasar. Nou, deze Belsasar, daar gaat het om in hoofdstuk 5. En we zeiden al, er is een heel nauw verband met hoofdstuk 4. Ach, ik zie dat alles wat ik heb verteld, dat heb ik daar staan. Wat is nou de relatie met hoofdstuk 4? Wat er gebeurt in hoofdstuk 5 heeft een parallel in hoofdstuk 4 met de houding en het optreden van Nebukadnezar. Als het gaat om hoogmoed, parallel Nebukadnezar, Belsasar. Allebei zo hoogmoedig als het maar kan. Allebei zo trots op wat ze hebben als het maar kan. Allebei pochen op wat ze kunnen en hebben, alsof het zelf hadden gedaan. Maar er is één fundamenteel verschil. En dat is dramatisch. Het verschil tussen Nebukadnezar en Belsasar in hoofdstuk 5 is dat Nebukadnezar, hebben we net gelezen, kwam tot inkeer en tot de erkenning, wat hij zelf zei. Toen kwam ik tot de erkenning dat de Allerhoogste, de God van de hemel, hij geeft het koninkrijk aan wie hij wil en hij neemt het weg van wie hij wil. Tot die erkenning kwam Belsasar niet. En dat heeft hem zijn leven gekost. Daarom is hoofdstuk 5 ook een dramatisch hoofdstuk. Ook omdat hiermee het Babylonische Rijk ten einde komt. Belshazzar, de koning, de laatste koning van Babel, die komt ten val. En wat over hem veroordeeld wordt, het oordeel dat over hem wordt voltrokken, is onomkeerbaar. Het is definitief. Belshazzar valt en het koninkrijk komt ten einde. Definitief. Het wordt niet meer omgekeerd. Ja, hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 4, dat is de inleiding op de geschiedenis. Ik vertel u daar wat de naam Belshazzar betekent. Bel, dat weet u misschien van andere keren, dat is de naam van een van de belangrijke afgoden van Babel. Bel, bescherm de koning, de tsoer, de tsar. Zegt u misschien, oh, de tsar. He, dus Belshazzar, bescherm de koning. Ik weet niet of u hoofdstuk 5 gelezen hebt. Wie heeft dat gelezen? Dat toch wat. Het is misschien goed dat we toch een aantal teksten misschien als inleiding lezen. Wie wil lezen hoofdstuk 5, vers 1 tot 4, tot en met 4? Ja, dankjewel. Dit is de inleiding op de geschiedenis van dit vijfde hoofdstuk. En het is goed om dat de details hiervan op ons te laten inwerken. Koning Belshazzar, met die naam dus. O God, Bel, bescherm de koning. Hij maakt een groot feest en dan staat er voor zijn 1000 machthebbers, een hele grote menigte. Het kan zijn dat er 1000 waren, maar mogelijk staat het meer in het algemeen voor een ontelbare menigte machthebbers, zijn groten, de machthebbers van zijn grote rijk. En dan staat er dat er met die 1000 en voor die 1000 of voor die grote menigte wordt de koninklijke wijn overvloedig geschonken. En kijk uit wanneer de wijn overvloedig vloeit. Vorige keer hebben we stilgestaan bij het boek Esther, hè? Klopt dat? Ja, hè? Met Esther. Nou, toen zagen we ook in Esther 1 wat er gebeurt als de koninklijke wijn zoveelvloedig, overvloedig geschonken wordt. Hij drinkt dus wijn en dat betekent het is een groot feest. Maar door de wijn beneveld waarschijnlijk, want daarom wordt het genoemd, dat hij zo beneveld is door de wijn en opgeblazen door trots. En dan zit hij daar met zijn hooggeplaatste bestuurders uit zijn rijk aan een maaltijd, de wijn die vloeit rijkelijk en zij doen alsof er niets aan de hand is. Ze feesten. Maar weet u, ik noemde de periode al van deze Belshazzar. Hij regeerde namelijk, wat zeiden, van 553 tot 539 voor Christus. En wat is dat jaar 539 voor Christus? Dat is het jaar waarop de troepen van de Mede de Perzen oprukten en daardoor het Persische Rijk het Babylonische Rijk ten einde kwam. Dat wordt hier niet gezegd, maar het is in diezelfde periode, in diezelfde nacht mogelijk, dat hij daar aan het drinken is en al de grote, de machthebbers, die zijn aan het feesten. Ze zijn zwaar beneveld door de wijn en ondertussen trekt het vijandige leger op en aan het einde van hoofdstuk 5 lezen we dan ook, ik maak even een sprong naar vers 30, maar dan ziet u het verband. In die nacht wordt hij gedood. Waarom? De troepen waren binnengevallen en het Babylonische Rijk kwam ten einde. En vandaar dat hoofdstuk 6 heel laconiek opent met de historische mededeling. Darius de Meder, ja, geen koning van Babel meer, die ontving het koninkrijk enzovoort. Hebt u even de historische achtergrond? Dus terwijl de vijanden oprukken, is Belsasar aan het drinken, aan het feest vieren. En dan staat er in vers 2 wat hij doet. Bij het proeven van de wijn. Nou, dat betekent terwijl de wijn werkt. Terwijl de wijn dus zijn werking doet, zegt deze, dus dat is niet zozeer een tijdsaanduiding toen de wijn geschonken werd. Nee, het is een situatieaanduiding. Toen ze beneveld waren, toen ze beschonken waren, toen ze het niet meer helder zagen. Want zo staat het er woordelijk, bij het proeven van de wijn. De vertaling zegt meestal, toen Belsasar de wijn had geproefd, enzovoort. Klinkt wat mooier, maar woordelijk staat er bij het proeven van de wijn, ofwel toen de wijn zijn werking deed, toen zei hij, en hier zie je zijn trots en zijn overmoed, dat hij het gouden gerei, de gouden vaten, bekers, gebruiksvoorwerpen uit de tempel van de Heere God in Jeruzalem, dat ze die zouden brengen. En dan wordt er hier gezegd, die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel die te Jeruzalem was geweest. Ziet u dus die Nebukadnezar die de tempel verwoest heeft, die alle bezittingen van de Heere God heeft geroofd en die ze in zijn eigen paleis heeft gebracht, in een schatkamer, al die geweldige, indrukwekkende dingen. Maar wat was dat voor gerei, voor vaatwerk? Was het alleen maar kostbaar omdat het werk was van edelsmeden, kunstenaars, goud, zilver? Was het daarom zo bijzonder? Ja, natuurlijk. Maar het was vooral bijzonder, want het waren aan de Heere God gewijde voorwerpen die voor zijn dienst in de tempel gebruikt werden. We noemen dat gewijde voorwerpen. Gewijd aan hem, ofwel heilig. En die had Nebukadnezar weggevoerd. En dan zegt deze Belsasar dat ze die voorwerpen moeten halen om daarmee met zijn vrouwen en de hoofdvrouwen en de bijvrouwen. Je had in de harem, een gruwelijk gegeven, een harem. Harem, Esther weet er alles van, wist er alles van. Met die verschillende categorieën vrouwen, vers 2 aan het slot. Al die vrouwen dronken ze. Dus het was een beschonken massa. En dan de hoogmoed, de godslasterlijke, de blasfemische daad om de voorwerpen uit de tempel van de Heere God, om daarmee daaruit te drinken. En dan wordt er in vers 3 opnieuw gezegd hoe belangrijk ze waren. Toen bracht men die voorwerpen uit de tempel van het huis van God die te Jeruzalem was. En ze dronken daaruit. En vers 4 zegt, ze dronken de wijn. En dan komt het. De voorwerpen waren van goud, zilver. Ze prezen de goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Ofwel ze, terwijl ze dronken uit de voorwerpen die gewijd waren aan de dienst van de Heere God, prezen ze alle afgoden. Dus dit is een godslasterlijke daad. Een daad van overmoed, een daad van heiligschennis. zo het tempelgerei gebruiken, is een ernstige vorm van heiligschennis. Hij vergrijpt zich hieraan aan het gerei dat bestemd was voor de dienst van de Heere God. En daarom is het oordeel wat over hem geveld wordt van Gods wegen ook zo definitief. En hij claimt voor zichzelf en voor de Babylonische goden op wie hij drinkt een positie die alleen aan de Heere God toekomt. Hij prijst de afgoden en hij claimt een positie voor zichzelf die God toekomt. Nou, dat is de inleiding op de geschiedenis, vers 1 tot en met 4. Ja, en dan komt in vers 5 tot en met 12, een afgerond geheel, het schrift op de wand. Ja, vers 5 zegt, op dat moment, op dat exzelfde moment, als ze blasfemisch godslasterlijk bezig zijn en de afgoden prijzen en deze heiligschennis ten opzichte van de voorwerpen van de Heere God, wanneer dat plaatsvindt, op dat moment komen er vingers van een mensenhand en tegenover de kandelaar, dus opdat het maar goed zichtbaar zou zijn, waarom staat dat gegeven erbij, tegenover het licht, dat het goed zichtbaar is. De kandelaar schijnt erop, hè, en dan op het pleister van de wand in het paleis van de koning. En de koning ziet dat een hand beweegt, vers 5. Dan zegt vers 6, toen veranderde de glans van de koning, zijn grootheid. Hè, en zijn gedachten die verschrikten hem. Hij is helemaal ontzet. En dan staat er, de banden die zijn lichaam aan elkaar verbinden, die worden verslapt, die verzwakken. En dan staat er en zijn knieën knikken. Ja, het is niet best, die grote koning. Als hij dan iets aan de muur ziet, op de wand ziet, dan knikken zijn knieën en dan verslapt hij en dan is er helemaal geen kracht in hem meer. Het kan zelfs, wat hier staat, zoals het verwoord is, een eufemisme zijn voor, nou ja, hij kon zichzelf ook niet meer inhouden, hij werd opeens incontinent. Zo van angst, van schrik, om uit te drukken, al zijn waardigheid is weg. Er blijft niks van hem over. Als iemand die zich zo groot acht, waant en die godslasterlijk bezig is en God uitdaagt, en dan ziet hij wat op de wand en dan is hij nergens. Al zijn kracht is weg. Hij is ontzet. En dan zegt vers 7 dat hij met alle wijzen, vers 7... alle wijzen, die roept hij bij elkaar. Sterrenkijkers, Chaldeeën, waarzeggers, die moeten bij de koning komen. En een verzamelterm voor wat in vers 7 staat, sterrenkijkers, Chaldeeën, waarzeggers, dat wordt als aanduiding met elkaar genoemd als de wijzen van Babel. Dus mensen die occult begaafd, of moet ik zeggen belast. Mensen met occulte bezigheden. De wijzen van Babel. En dan staat er iets opmerkelijks, vers 7. Wat staat er? Iemand die dat schrift kan lezen en die de uitlegging te kennen kan geven. En dan belooft hij iets heel groots. Die krijgt een purperen kleed, een gouden ketting om zijn hals en hij wordt de derde in dit koninkrijk. Wat een beloning! Hij wordt eigenlijk na de koning de eerste. En dat is ook begrijpelijk. Als Nabonidus zijn vader is de koning, Belshazzar is eigenlijk co-regent, weten we. En dan de derde na hem, hè, dat zou dan de beloning zijn, de derde in dit koninkrijk. Met koninklijke attributen getooid, een gouden ketting en purper gekleed. Hij heeft er nogal wat voor over. Zo bang is hij. Maar een vraag waar je niet zo gauw een antwoord op kunt vinden, ik noem hem toch maar, eerlijkheidshalve, is: wat was dit nou voor schrift dat ze het niet kunnen lezen? Het intrigeert me. Was het Babylonisch? Spijkerschrift? Neo-Babylonisch? Een bepaalde vorm van spijkerschrift? Was het, in die tijd werd in het, was het Aramees al een belangrijke taal? Een deel van het boek Daniël zagen we bij de inleiding. Ook dit gedeelte van Daniël is geschreven in het Aramees. Wat was het voor schrift dat ze het niet konden lezen? Maar er staat dus iemand die dit schrift kan lezen. Meer kan ik er niet over zeggen, maar het is wel een intrigerende vraag. Wat was dit nou voor schrift? Zij konden het niet lezen. Maar het gaat vooral om de uitleg ervan. Grote beloning. Vers 8 zegt: toen kwamen alle wijzen van de koning, maar ze konden het niet geven. Niemand is in staat het te lezen. Die beloning, doet dat niet een beetje denken aan, ik ga weer even terug naar Esther. Ja, ik mis nou dat ik niet hier iets kan aantonen, maar van beneden naar boven gelezen, de beloning doet denken aan wat Mordechai kreeg. Weet u nog, die werd ook met purper gekleed en die kreeg ook een gouden ketting. Het lijkt wat op een beloning zoals Mordechai die in de tijd van Esther kreeg. Maar goed, niemand kan het, zegt vers 8, niemand kan het lezen en nog minder kunnen ze de uitlegging geven. En dan is het, vers 9, dan is de koning totaal verbijsterd. Want hij had zijn hoop op mensen gevestigd. Hij dacht, al die wijzen, er zal best wel iemand zijn die het kan lezen en die het kan uitleggen. En dan wordt er een uitdrukking gebruikt, dat is vers 9... toen verbijsterde koning Baltasar uitermate. Zijn uitstraling, alles verdween. En toen werden ook zijn machthebbers verbaasd. Die dachten, is dit Baltasar? Is die hierom zo ontzet? Dan komt er een teken aan de wand en hij kan het niet lezen. Vers 9 zegt dus, hij is ontzet en zijn machthebbers ook. Ja, en dan aan het slot van het gedeelte over het teken aan de wand. Vers 10 tot en met 12. Daar wordt ons gesproken over de koningin. Die was blijkbaar niet bij de maaltijd aanwezig of bij het feest aanwezig. Ook weer zo'n vraag, waarom was ze dat niet? Was dat beneden haar waardigheid? Van ja, bij zo'n beschonken massa wil ik niet aanwezig zijn. Een beschonken massa met al die vrouwen uit de harem. Daar laat ik me niet mee in. Of, maar in ieder geval, zij moet binnenkomen. Ze was er dus niet. Maar ze is wel bereid, de koning, een advies te geven. En ze spreekt hem aan, volgens het protocol, vers 10, koning, leef in eeuwigheid. Dat vinden we ook al in hoofdstuk 2, vers 4. Volgens het protocol spreekt ze hem aan en dan zegt hij: word niet bang en word niet verschrikt. Laat uw glans, uw heerlijkheid niet verdwijnen. En dan geeft ze hem advies in vers 11. In uw koninkrijk is een man. En in die man is de geest van heilige goden. Want in de dagen van uw vader, en dan wordt er weer gerefereerd aan Nebukadnezar. En in vers 11 wordt er drie keer gerefereerd aan Nebukadnezar als de vader van Belshazzar. En dat gebeurde ook al in vers 2. Hoe moet je dit nou zien? Want we zeiden al, Belshazzar was de zoon van de laatste koning, namelijk Nabonides. En we zeiden, er zaten drie koningen tussen. In het Oude Oosten wordt wel de uitdrukking gebruikt vader-zoon als het gaat om de relatie voorganger-opvolger. Dus een voorganger kan de vader van iemand genoemd worden, zoveel generaties ertussen, en een opvolger kan de zoon van iemand genoemd worden. Vader, zoon, die relatie wordt ook al gebruikt voor een adviseur. Iemand die een ander advies geeft. De adviseur is dan een vader voor degene die het advies krijgt. Bijvoorbeeld, u hebt zich misschien verbaasd, tussen haken, in de Jozefgeschiedenis aan het einde van Genesis, dat wanneer Jozef zijn broers ontmoet, en die broers zijn dan helemaal bang van, nou, het is Jozef, dan zegt hij, jongens, wees niet bang, want God heeft mij hier naartoe gestuurd, niet jullie. En de Heere God heeft mij gebruikt om jullie in het leven te behouden, en hij heeft mij gesteld tot vader van Farao. Hebt u dat wel eens gelezen? Denkt u ook vader van Farao? Nou, dat betekent daar als, wat was Jozef? Adviseur van Farao. Weet u wel van die 7 magere en die 7 vette jaren? Naar aanleiding van die 7 magere en 7 vette koeien. Toen heeft hij hem geadviseerd wat hij moest doen. Hij was dus vader ofwel adviseur van Farao. Nou, in die zin wordt het ook gebruikt. Dus opvolger, voorganger, opvolger of adviseur. In ieder geval, als zij hier aan Nebukadnezar refereert, dan is dat niet de onmiddellijke vader van Belsasar. En dan zegt ze in de dagen van uw vader ofwel Nebukadnezar, en dat is wat we net hebben gelezen. Hè, is in deze man verlichting gevonden? Hey, ze hebben ontdekt. En dat is dus doorgegeven. Hoe weet deze vrouw dat? Wordt ons niet verteld. Is dat in de koninklijke annalen opgetekend? Mogelijk. Is dat mondeling doorgegeven? Is mogelijk. Maar zij weet het. En Belsasar, weet hij het niet of denkt hij er niet aan? In ieder geval heeft hij het niet helder. Heeft hij dit advies nodig? Weer gevolg van drankmisbruik. Hij schrikt zo door het schrift, hè, dat alle kracht in hem is weggetrokken. En nou weet hij niet eens van wat zijn vrouw nu zegt. Zijn vrouw komt hem dat vertellen. In de dagen van Nebukadnezar, een man, hij in hem, vers 11, is licht gevonden, verstand, wijsheid, zoals wijsheid van goden. Hij was dus bekend, onze Daniel. Hij was bekend geworden. En daarom heeft uw vader, koning Nebukadnezar, hem als hoogste boven alle wijzen, ofwel de sterrenkijkers, waarzeggers, tovenaar. Uw vader Nebukadnezar heeft dat gedaan. En dan sluit ze af. In hem is er een uitnemende geest van kennis en inzicht. Daar sluit dit gedeelte mee af. En haar advies is, laat deze Daniel nu geroepen worden en hij zal, ze is nogal zeker, hij zal de uitleg te kennen geven. Met andere woorden, dan kan hij het ook wel lezen, want of dat het eerst gelezen moet worden, dat noemt ze nou niet meer. Nou, dan lezen we verder in vers 13. 13. Tot en met 16, dat Daniel voor Belsasar verschijnt. Ik weet niet of dit een moment is. Ik kijk even richting Wessel, die inmiddels bij ons is gekomen. En welkom. Is dit een goed moment voor de pauze? Of? Ja? Oké, dan gaan we eerst pauzeren en dan gaan we verder kijken hoe het afloopt met Belsasar. Thank you.
Ja, hier heb je koffie.
Ach jongen, helemaal fantastisch.
Ja, hier is allemaal een winnaar. Ik heb het nooit over. De vrouw moet ook uit.
Het is wel een winnaar, maar dat doet de schenk niet waar hoor.
Nee, maar die heb ik gisteren al.
Ja, maar het is eigenlijk cool.
Ja,
ik heb dus in de katie spelen gewonnen.
Niet over drie.
Thank you.
Ja, bedankt. Oké, ik vertel het wel. Ik vertel het aan jou. Ja. Nee, ze erg. Oh, wat goed, hè?
Dan kan je in ieder geval iets aanwijzen.
Ja, wat goed. Dank je wel.
Het lag dus niet aan,
dat was vandaag
in verbinding met die kabel naar een apparaat
in Hinsen. Oh, oké. Okay. Wat goed. Fijn. Is het 9 uur? Oké, lieve mensen, we zijn op een spannend moment gestopt. En op dat spannende moment pakken we nu na de pauze dan maar weer de draad op. Inmiddels kan ik hier met dank aan Reijer en Kees. Kees en Reijer die hebben er hard aan gewerkt. Dus ik kan nu weer ook aanwijzen. Kijk eens. Ja. Belsassar volgt de raad op van de koningin. En in vers 13 tot en met 16 lezen we dat Daniël dan voor de koning, voor Belsassar, wordt gebracht. En dan zegt hij: bent u Daniël die Judese balling? Ja, dit is Daniël, de balling uit Juda. En dan zegt hij weer: die mijn vader, dus Nebukadnezar, uit Jeruzalem heeft gedeporteerd. En dan zegt hij: ik weet wat hij weet. De geest van de goden is in u en hij weet dat hij verlichting heeft, inzicht en een heel groot, bijzonder, uitnemende wijsheid. Dat weet hij dus, dat heeft hij net van de koningin gehoord. Dat zegt hij dus in vers 14 en dat herhaalt hij nog eens in vers 16a. En dan vertelt hij in vers 15 dat alle wijzen, de sterrenkijkers, de wijzen uit het rijk, die waren niet in staat om het te ontwarren. Hij blijkt in staat om raadsels duidelijk te maken, knopen te ontwarren en verborgenheden te onthullen. Nou, de wijzen die werden ontboden en de bezweerders konden dat niet. En dan zegt hij weer: ik heb gehoord dat u knopen kunt ontwarren. Nou, daar gaat het om. En uitleg geven. En dan krijg je een tweevoudige opdracht. Dat is A, waar we al eerder op wezen. Kunt u het schrift lezen? Want dan zegt hij, hè, van die wijzen, die anderen konden het niet. Als u het schrift kunt lezen. En de uitleg, dat is de tweede kant. Maar het begint met het lezen van het schrift. En we zeiden al, ja, wat was dit nou? Was het spijkerschrift, Aramees? Wordt niet gezegd, ze konden het niet lezen. Nou, dan, dat is heel bijzonder, want wijzen en al een hele groep wijzen die dat dan niet kunnen lezen, dat is heel merkwaardig. En de uitleg kun je dan ook niet geven. De beloning is bijzonder.
En dan lezen we in vers 17 tot en met 24. Dat is een langer gedeelte. En daarin vinden we dan de reactie van Daniël. Daniël antwoordde en zei tegen de koning: hij heeft eigenlijk geen belang bij die beloning. Houd uw gaven voor uzelf. En de eer geeft hij aan een ander. Dus hij hoeft geen gaven en eer. Verleidelijk, hè, die eer. Hij zegt, eer geeft hij maar aan een ander. Maar ik vereer maar één en als mens hoef ik geen menselijke eer. Maar toch, ik hoef het niet, maar 17b zegt hij, maar ik zal wel weer herhaling van het schrift lezen. Dat blijkt dus toch een moeilijk punt te zijn, het lezen van een schrift. We zeiden al, was het nou Babylonisch, was het Aramees? Waarom konden ze het niet lezen? Ik zal het lezen en dan de uitleg bekendmaken. Maar dan gaat hij terug naar de geschiedenis. En dan zegt hij, nou wat betreft u, koning, vers 18. De Allerhoogste God, hij noemt hem hier de Allerhoogste, heeft uw vader, Nebukadnezar, we weten al wat met vader bedoeld wordt, het koninkrijk, de grootheid, de eer en de majesteit gegeven. In één adem noemt hij het. Uw vader, die heeft erkend, door schade en schande heeft hij een diepe les geleerd. En het heeft hem heel veel gekost. Maar uw vader Nebukadnezar, uw voorganger dus, heeft geleerd dat de Allerhoogste, hij is degene die aan de mensen geeft koninkrijk, grootheid, eer en majesteit. Heerlijkheid, glorie. Alleen hij geeft dat. En dan zegt hij ook, in vers 19... vanwege de macht die de Allerhoogste geeft, beefden alle koninkrijken voor Nebukadnezar, uw voorganger. Natie, volken, alle talen en tongen, ze sidderden voor hem. Dat zegt vers 19. En toen werd uw voorganger Nebukadnezar, vers 20, divers, werd trots. Hij herhaalt dus wat we in hoofdstuk 4, voor de pauze, bespraken. Vanwege trots keerde Nebukadnezar zich tegen God. Zelfverheffing, hoogmoed, trots, dat maakt dat je tegen God keert. Actuele les ook, hè? Wanneer we denken dat we wat zijn, alsof het eigen kracht, eigen macht is. Hè? Dat betekent dat je je in hoogmoed zo kunt zelfverheffen dat je je tegen God keert. Een belangrijke, praktische, geestelijke les. Nou. Ja, dan herhaalt hij voor Belsasar in vers 21. Maar uw voorganger, hij werd door de mensen verstoten. Hij werd als een beest. Hij at gras. Totdat, vers 21 aan het einde, totdat hij erkende dat de Allerhoogste de God is die macht geeft aan mensen. Hij staat boven alle koninkrijken. Dus deze les van de geschiedenis van zijn voorganger Nebukadnezar houdt hij nu Belsasar voor. De vraag is, wist Belsasar dit niet? Mogelijk wel, of ja. Maar in ieder geval, hij deed er, als hij het wist, deed hij er niks mee. Heeft hij er niks mee gedaan. Hem wordt nu deze les voorgehouden. En op grond wat nu wordt gezegd in vers 22 en 23, lijkt het antwoord op de vraag, wist hij het dan niet, positief te moeten zijn. Ja, hij wist het. Bovendien, zoals in alle koninkrijken, hoort het bij een machthebber, bij een koning, dat je de geschiedenis van je voorgangers kent. En zoveel tijd zat er nou ook niet tussen Belsasar en Nebukadnezar. Dus hij heeft deze geschiedenis blijkens vers 22 en 23 geweten, maar je hebt er niks mee gedaan. En dan zegt hij, maar u Belsazar, zijn zoon ofwel zijn opvolger, u hebt uw hart niet vernederd. En waar komt, wat zegt hij nu? Hoewel u dit alles geweten hebt. Hier heb je het antwoord op de vraag, wist hij het nu of wel of niet? Uit het voorafgaande lijkt het dat hij het niet wist, maar hier moet je toch concluderen, je hebt je niet vernederd, maar je wist het allemaal. Je hebt je verheven, vers 23, tegen de Heere van de hemel, dus hij wist het. Maar dan houdt hij hem in vers 23 ook nog voor. Je hebt niks geleerd van de geschiedenis van Nebukadnezar, want je wist het. Maar je hebt je verheven tegen God. En je hebt tempelgerij gebruikt, misbruikt ter ere van de afgoden. En nu is daarom het oordeel onomkeerbaar en definitief. En dan zegt hij, die God, vers 23, in wiens hand alle adem van de mens is, ofwel, hij beschikt over de levensadem van de mens, die heeft nu zijn hand uitgestoken tegen u. U hebt hem niet verheerlijkt, hè? En nu heeft hij dit deel van die hand die je schrijvend zag, die heeft hij gestuurd naar jou. Nou, dat is het begin van de boodschap van Daniël. Je moet moed hebben om dat te zeggen. Weet u wat Belsazar had kunnen doen? Hij had bewakers kunnen roepen en zeggen, dood hem onmiddellijk. Had hij zo kunnen doen. Dus dat hij dit allemaal zo zegt. Maar jij, Belsazar, u hebt dit allemaal geweten, maar u hebt hiervan niets geleerd. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel. U hebt de God in wiens hand alle adem is niet verheerlijkt. Wie durft zo tegen de grootte van deze aarde te spreken? Daar heb je lef voor nodig. Het kon hem zijn leven kosten. Maar we hebben Daniël in hoofdstuk 1 vers 8 al leren kennen toen het een jonge knaap. Hij was nog heel jong, wat deed hij toen? Hij nam zich in zijn hart voor zich niet te verontreinigen met het voedsel van de koning. En hij is dus niet veranderd. Nu zegt hij wat hij moet zeggen. Een belangrijke les voor ons hier en nu. Als de Heere God je een boodschap geeft, moet je hem zeggen. Moet je het doorgeven. Er geen doekjes omheen winnen. En niet een verminkte boodschap. Dat deed Bileam. Bileam, de waarzegger. Die gaf een verminkte boodschap. Aan de ene kant uitte hij hele mooie spreuken. Maar aan de andere kant was zijn boodschap verminkt. En je moet eens zien wat in het Nieuwe Testament over zulke mensen als Bileam. En Bileams zijn heel actueel, wordt uitgesproken. Vers 25 tot en met 28 zijn we bijna aan het einde van het hoofdstuk. Dan lezen we de boodschap aan de wand. Hij zegt nu, dat is het schrift. Hij is heel eenvoudig. Dat is het schrift. En dan leest hij, mene, mene, tekel, ufarsin. Dat staat er. En dan zegt hij in vers 26, nou, en dit zijn nou de woorden. Maar nou moet ik nog even vertellen dat in deze woorden mene, mene klinkt door het woord mina en dat is een gewicht. En shekel of tekel, het Aramees voor shekel, dat is ook een gewicht. En dan wordt er nog een halve mina genoemd. Dus wat hier genoemd wordt zijn eigenlijk termen voor gewichten. En heeft dit niet te maken met het feit dat de koning hier wordt gewogen en hij is te licht bevonden? Ja? De Heere God geeft hem hier een hele indringende boodschap. En dan gaat hij zeggen, je kunt het als zinnen lezen. Dit is de uitleg, vers 26. Mene betekent ook, het is dus een woordspeling. Enerzijds is het dus een gewicht. En anderzijds betekent het geteld. En dan zegt hij in vers 26, dit is de uitleg. God heeft uw koninkrijk geteld. En hij is aan het einde gekomen. Duidelijke boodschap. Tekel, dat betekent aan de ene kant shekel als gewicht, maar aan de andere kant betekent het ook gewogen. U bent in een weegschaal gewogen en te licht bevonden. Duidelijk. Peres, dat betekent verdeeld. Denkt u aan de naam van in Genesis, van die, dat kind wat werd geboren? Peres, ja, verdeeldheid. Trouwens een actuele naam in Israël, hè, Peres. Peres, verdeeld. Uw koninkrijk is verdeeld. En dan wordt er meteen bij gezegd, het is verdeeld in tweeën. Dit is profetie. En dit is woordelijk, onmiddellijk in vervulling gegaan. En het wordt gegeven in twee brokken. Eén aan de Mede en ander aan de Perzen. Het is in vervulling gegaan. Weet u nog toen we het hadden over de inleiding op Daniël? Dat een van de redenen waarom men Daniël laat wil dateren. Omdat alle profetieën die woordelijk, letterlijk in Daniël staan, zo in vervulling zijn gegaan dat men dingen die later zouden gebeuren, zijn ook zo in vervulling gegaan. Hier wordt het dus gezegd, Peres verdeeld, je koninkrijk is verdeeld, wordt gegeven aan de Mede en de Perzen. We weten niet wat de reactie van Belshazzar is, of zeggen, oh, of zich vernedert, dat wordt niet vermeld. Wel staat aan het einde van vers 29 dat hij zijn belofte nakomt. Want dan wordt er luidkeels geroepen, deze Daniël, hè, die krijgt de beloning, purper, een gouden ketting om zijn hals en hij wordt de derde heerser in het koninkrijk. Dus onder Nabonidus zijn vader, onder de co-regent Belshazzar, komt Daniël als derde in het koninkrijk. Dat wordt dus wel gezegd, vers 26 tot en met 28, hè. Je koninkrijk komt ten einde, je bent te licht gevonden en je koninkrijk wordt gegeven aan de Mede en de Perzen. Ofwel, het mysterie is ontrafeld, de knoop is ontward. Dat heeft Daniël gedaan, daarom krijgt hij dus die beloning. Maar onthoud dit, koninkrijk gegeven aan de Mede en de Perzen. En dan het laatste stukje, daar nemen we eigenlijk vers 1 van hoofdstuk 6 bij. Want vers 29 zegt dan, in diezelfde nacht werd de koning van de Babyloniërs, of Chaldeeën, hoe ze ook genoemd werden, de koning wordt gedood. We zeiden aan het begin van hoofdstuk 5, ze waren aan het feesten, aan het drinken, maar de vijand was aan het oprukken. En in diezelfde nacht dat dit gebeurt, wordt hij gedood. Hier lijkt hij onaangedaan. En wat duidelijk is, hij komt niet tot erkenning van Daniëls God. En de vraag is dit net zoals bij de farao in Exodus? Dat er staat, hij kreeg de kans, hij kreeg de kans, hij kreeg de kans, hij kreeg de kans. Maar vanaf de vijfde en zesde en volgende plaats, nee, vanaf de zesde plaats, lees je dat de Heere God het hart van farao verhardde. Er komt een moment dat God zegt, en nu is er geen weg terug. Dan verhardt hij het hart. In uitzonderlijke gevallen, zoals van de farao, lees je dat. Zijn hart wordt steeds harder. Is dat zo ook geweest bij Belsasar? Hij komt in ieder geval niet tot erkenning van Daniels God. En we zeiden al, dat is het fundamentele verschil, het dramatische verschil met betrekking tot Nebukadnezar. Want die kwam tot erkenning. En dan zien we in diezelfde nacht dat Belsasar wordt gedood, zegt onmiddellijk vers 1 van hoofdstuk 6... Darius de Meder ontving het koninkrijk in toen was hij 62 jaar oud. Dat is niet zo relevant dat hij 62 was, maar wel de onmiddellijke aansluiting. Belsasar, de koning van Babel, wordt gedood en nu is het koninkrijk van de Perzen. Daar is dus een definitief einde. Wat is nou de boodschap van Daniël 5? Nebukadnezar komt tot inkeer, maar Belsasar leert niet de les van de geschiedenis. En dit is pijnlijk, herkenbaar en actueel. Er is eigenlijk zoveel in Daniël wat actueel is. En daarom is het ook steeds de bedoeling om dit te vertalen naar onze tijd. Om het toe te passen in ons hier en nu. Niet alleen een indrukwekkende geschiedenis van toen en daar. Nee, wat leert het ons hier en nu? Voor de grootte van deze aarde, maar ook voor ons persoonlijk. Leren wij lessen van het verleden? We leren ook het gevaar wanneer iemand zich verheft. Zich iets groots denkt. En wanneer er heiligschennis gebeurt. De dingen van God die met voeten worden getreden. En de vraag is, wanneer treedt er heilig schennis op? Zien we dat wel eens om ons heen? En als je dat ziet, wat doe je dan? Ah! Of zeggen we, ja, maar dit kan niet. Je brengt het in gebed. Of ga je ook wat doen? Mag ik een voorbeeld geven? Kent u het programma van De Grootste Bijbel of De Grootste Bijbel van Nederland? Een programma van de EO. Een stukje waarin Bert de Leeuw of van Leeuwen. In ieder geval, doet niet hoe die heet. In ieder geval, hij zit in een truc met, en als we zien een hele grote Bijbel. En dan zegt hij, ja, er is een Bijbel in het Fries. Dat is een respectvolle Bijbelvertaling in het Drents, maar nu is die ook in het plat Haags. Plat Haags. En dan gaat hij daar een stukje uit voorlezen. En die trucker die lacht. En dan is hij, oh, als de Bijbel zo is, wil ik hem wel lezen. Hij zit dus in de truck bij iemand, een vrachtwagen. Is dat de Bijbel? Dat je op je knieën slaat van het lachen, ja, dan wil ik het ook wel. Alsof het een Lucky Luke is. Maar ik kan u verzekeren, ik heb het nagetrokken, het project in Den Haag van Kerk in Den Haag, die vertalen bepaalde stukken uit de Bijbel in plathaags. Het is het werk van een cabaretier en een schrijfster. Een journaliste. Het is schunnig. Er zijn geen woorden voor om dat te beschrijven. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik het las. En dan denk ik, nou ben je echt een brug. Veel bruggen te ver. Dit is heiligschennis. En wie komt er nou in opstand? Je denkt, kan dit zomaar? En dan het argument wat wordt aangevoerd. Ja, dan komen de mensen in contact met de Bijbel. Ja, maar zo is de Bijbel niet. Ordinair plat. Met schuttingtaal. Naar aanleiding van Genesis 3, de zondeval. En het argument, dan komt men toch in contact met de Bijbel en kan men de boodschap ontvangen. Ik heb het gelezen, maar de kern van Genesis 3, het zaad van de vrouw, zal jouw slang de kop vermorzelen, is eruit geknipt. De rest kunt u allemaal lezen in plat Haags. te schunnig voor woorden. Dan is de Bijbel niet meer. Het is, goed, genoeg hierover, heiligschennis in onze tijd, hier en nu. En ik heb nog niemand gehoord, niks gelezen in de media, over opstand tegen deze manier van omgaan met de schrift. Het is Gods heilige woord, door de Heilige Geest geïnspireerd. En dan ga je zo mee om? Afgrijzelijk. Nou, heiligschennis, God laat zich niet met zich spotten. Er komt een moment dat hij ingrijpt. De Allerhoogste bestuurt het wereldgebeuren, dat zijn lessen uit Daniël 5. Maar voor ons geldt ook van, ja, wat doe je wanneer Gods woord met voeten wordt getreden? Laten we toch maar weten, de mens moet zijn plaats kennen tegenover God, hem erkennen als de Allerhoogste, en wij zijn maar kleine mensjes, maar de gelovige, het kind van God, moet ook zijn plaats weten en zijn taak. Wanneer Gods woord, wanneer er heiligschennis wordt gepleegd. Wat doen we dan? Meer dan alleen maar wijzen en zeggen, ach wat erg. Dus dit zijn dingen, we moeten leven in ontzag voor de Heere die de levensadem geeft. En de troost voor ons hier en nu, de Heere God bestuurt het wereldgebeuren. Ja, dan hebben we nog maar een paar minuten om te kijken naar Daniël 6. En dat is dan het einde van het vertellende gedeelte van Daniël. Want met Daniël 7 begint een totaal ander gedeelte. Namelijk, dan is het openbarend, zoals het boek Openbaring. Apocalyptisch noemen we dat. Maar we zijn nog niet aan 7 toe, eerst nog 6. Nou, wat opvalt in hoofdstuk 6 is dat er het concentrisch als een cirkel is opgebouwd. En waarom doet de schrijver dat? Om het hart, de boodschap van de kern, er te laten uitspringen. En nou heb ik dit niet opgeschreven om u te laten zien hoe mooi het is opgebouwd, is natuurlijk ook belangrijk, maar het gaat vooral om te zien. Kijk eens, het opent, A, en de gespiegelde A, en het sluit met Daniëls voorspoed. Dan volgt daarop een gedeelte over een koninklijk edict, en dat is gespiegeld tegen het einde opnieuw een koninklijk edict, een koninklijke wet. Maar het hart, C, dat is deze boodschap. Daniël wordt veroordeeld tot de leeuwenkuil en hij wordt verlost uit de leeuwenkuil. Nou, door het zo in te kaderen, laat de schrijver zien, lieve mensen, dit is het hart. Dit is de kern van de boodschap. Waar gaat het om? Daniël blijft trouw aan God en de Heere God verlost hem. Wat we in hoofdstuk 3 zagen, trouw aan God met gevaar voor eigen leven, weet u wel, die vrienden met die oven, zie hier terugkomen. En wat je in 3 zag, zie je hier ook terugkomen. God die redt uit levensgevaar. Maar er is ook weer een verschil. In hoofdstuk 3 zijn het bestuurders die Daniël willen ombrengen. En hier is het de koning die Daniël wil redden. En dat was niet het geval in hoofdstuk 3. Hier wil de koning Daniël redden. En dat was niet het geval in 3. Ja, we zagen in hoofdstuk 6, dat hoofdstuk 6 vers 1, dat Darius de Meder het koninkrijk ontvangt. En dan om u op het spoor te zetten van hoofdstuk 6, en dan de vraag, wilt u 6 lezen? En als het kan ook 7 en 8. Dan zien we in hoofdstuk 6, dat het vertellende gedeelte met dit hoofdstuk wordt afgerond en dan begint het met te zeggen hoe voorspoedig het bestuur van Daniël is. Hij... Nou, kom. Ja. Hoe voorspoedig hij is... Darius de koning, dus er wordt meteen over een andere koning gesproken. Darius nu, het is nu het Medische Rijk. Later wordt dat het Rijk van de Meden en de Perzen. En hij verdeelt het koninkrijk in een aantal districten. 120 districten, daar zet hij gouverneurs. Dat splits hij weer op in... In drie grote gebieden en over elk gebied zet hij een gouverneur. Dat vertelt ons het begin van hoofdstuk 6. En u voelt het al, Daniël is een van de drie gouverneurs over die grote districten, over die grote gebieden. Dus 120 districten of provincies en die zijn dan weer onderverdeeld in hele grote gebieden en een van de gouverneurs is Daniël. En vers 4 zegt dan, Daniël overtreft hen allen. En de koning dacht, en jou maak ik koning, ik maak jou als gouverneur over het hele koninkrijk. Nou, deze intro die zet het probleem al, want u voelt al, daar komt jaloezie en dat lezen we dan verder. In hoofdstuk 5 en 10. Er wordt een gelegenheid gezocht om Daniël om te brengen. Dus wilt u lezen hoofdstuk 6? En dan wel een omslag maken in uw hoofd, want dan is het opeens anders. 7 is totaal anders van aard. He, dan gaat het over gezichten, over visioenen. Die Daniël gezien heeft. En... hij gaat, let op, dan ook weer terug in de tijd. Houd dat in de gaten. In hoofdstuk 7 gaat hij weer terug in de tijd, namelijk naar de tijd 553 voor Christus, de tijd van Belshazzar. Dus hij vertelt dan dingen uit een vroegere periode. Nou, ik hoop dat hij hiermee hoofdstuk 6, 7 en als het kan 8 ook wil tellen. Goed, wij nemen de les mee van Daniël. De Heere, de Allerhoogste, regeert. Hij staat boven alles en hij geeft eer en macht aan wie hij wil. En hij beloont trouw, degene die trouw is aan hem. Zullen we de Heere God danken en daarmee de avond afsluiten? Heere God, dank u wel dat we zo aan het einde van deze avond tot u mogen komen om u te danken... Voor uw woord, voor wat u ons hierin leert. Deze geschiedenis die zo bijzonder is van Daniël, dat we daarvan mogen leren dat u kracht geeft om trouw te zijn. Dat u uitredding biedt uit levensgevaar. En dat u ook degene die godslasterlijk omgaat met uw dingen, die u uitdaagt, dat u daar ook over een oordeel velt. Heere God, dank u wel dat wij als uw kinderen ook in deze tijd deze dingen mogen leren. Wilt u ons helpen trouw te zijn aan uw woord en ook voor uw werk dienstbaar te zijn. We vragen u dat, niet omdat wij iets verdienen, maar in Jezus' naam. Amen. Ja dan, wel thuis. Ik zie dat Wessel, die heeft nog een mededeling.